zorg, ook als het gaat om voedsel, maar ook als het gaat om pastorale zorg, zorg voor elkaar. En de gemeente wordt ook gezien als een bruid van het Lam, Openbaring 19, maar vele andere plekken. Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Efeze 5, vrouw, man, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus de gemeente wordt gezien als een bruid, bedoeld om met een bruidegom voor altijd te zijn. En dat gaat ook door. En de gemeente wordt gezien als een koninkrijk. En dat is voor ons wat moeilijker, want dat heeft altijd te maken met discipelschap, met onze tijd hier op aarde. We zullen hier op aarde ook als een bijzonder gezelschap door de Heer Jezus gestuurd en door hem aangevuurd ook mogen verkeren en mogen werken. Dat betekent dat de gemeente een vijftal aspecten kent. En die vijf aspecten laten samen iets zien van het hele bijzondere gezelschap, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Maar dat heb u misschien al vaker meegekregen, dan is dit een opgewarmd prakje. Ik hoop dat u het pakt. Een tweede vraag, en dat was, ik heb mij in mijn toespraak, een moment zei ik iets van God en toen heb ik dat verbeterd in Vader, of net andersom. En de vraag was, wilt u eens wat duidelijker zijn over van hoe u dat ziet? Nu, ik geloof absoluut dat de Heer Jezus God is. God de Zoon. De eeuwige Zoon. Ik wil daar geen enkele onduidelijkheid over laten. Hij is het die in de gestalte van God zijnde het God gelijk zijn niet als roof heeft gehad. En toen heb ik het woord morphe geduid in het Grieks. Betekent dat hij de wezenlijke eigenschappen had van God. En als u dat opnieuw wilt lezen, dan ja, Hebreeën 1, schitterend omschreven. Colossense 1, bijzonder omschreven. Johannes 1, dus drie keer het eerste hoofdstuk. Dat zijn we die ezelsbruggetjes die misschien makkelijk te onthouden zijn. Johannes 1 en het woord was God en het woord was bij God en het woord was God. De Heer Jezus was God de Zoon. Maar ook de Heilige Geest hoort daarbij. U kunt niet de Heilige Geest losmaken van de Vader en van de Zoon. Die drie, die horen bij elkaar. En die worden geduid in de schrift als God. In het Hebreeuws dus Elohim, altijd meestal meervoudsvorm, goden. In het begin schiep goden, zo begint je Bijbel, Elohim. Alle drie zijn ze God. Maar er is ook weer verschil. En dat maakt het vaak moeilijker, want de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 16, en voor mij een hele kostbare tekst, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft je lief. Het is alsof de Heer Jezus zegt, ik hoef niet een goed woordje voor je doen, ik hoef niet voor jou te bidden, want de Vader zelf heeft jou lief. Er is dus verschil. De Zoon is het werk gaan uitvoeren naar het kruis. Ik heb vanavond nog gezegd dat dat samen ging met wat de Vader ook wilde. De Vader en de Zoon gingen samen dat werk doen. Hij was niet alleen, want de Vader was met hem. Hoe moeilijk het ook is, als je hem hoort zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan komt de moeilijkheid pas. Maar hij was God, de Zoon, die samen met God, de Vader, dat werk ging doen. En de Bijbel voegt daar nog iets aan toe in Hebreeën 9, dat hij ook door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Daar wordt de geest erbij gevoegd. Alle drie dus hebben samen dat werk gedaan. En toch is er verschil. De Heilige Geest woont in je. En de Heer Jezus zegt, als je mijn wil doet, dan zullen de Vader en ik bij je wonen en in je komen en met je maaltijd houden. Terwijl de Heilige Geest er al is. De Heilige Geest zal in je zijn, bij je zijn, tot in eeuwigheid. En als je mijn wil doet, dan komen de Vader en de Zoon er ook nog. Dus er is echt verschil. En toch zijn ze één. En dat is moeilijk. Dat is voor 100% moeilijk. Maar misschien helpt het als je denkt aan water als voorbeeldje. Water kun je ook in allerlei vormen zien. Als je een pak sneeuw straks buiten ziet, dan is dat een vorm van water. Maar het is heel anders dan, laten we zeggen, water als een stroom van water. En het wordt weer anders als je een ijsvloer hebt waar je overheen kunt en zo, en waar je op kunt schaatsen en waar je misschien wel doorheen kunt kijken. Maar het is toch verschillend. Het is wel water, maar de verschijningsvormen zijn verschillend. En dat gaat ook zo bij de schepping. De Vader heeft kennelijk het scheppen aan de Zoon gelaten. Dat zegt Johannes 1, dat zegt Colossense 1, dat zegt Hebreeën 1. Merkwaardig. In de uitspraken van de geloofsbelijdenis wordt vaak gezegd: ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Dat wordt in één adem genoemd. Dan is het alsof God de Vader de schepper is. Dat is niet helemaal juist. Ik bedoel dat niet naar of zo, want wat mij betreft blijft dat zo staan. Als je maar bedenkt dat op het moment dat er aan schepping gewerkt wordt, het de Zoon is die dat gedaan heeft. Door wie hij ook de werelden geschapen heeft. Dus het is duidelijk de Zoon die dat heeft mogen doen. En de Heilige Geest heeft gezweefd in Genesis 1, broedde of zweefde op de wateren en is nu gaan wonen in ons. Dus u hebt nu de Heilige Geest in u, de trooster. U hebt de Heer Jezus nu als een voorspraak bij de Vader. En u bent bedoeld om samen te zijn in het huis van de Vader en die eenheid te vormen zoals de Heer Jezus dat heeft gezegd, maar zoals dat ook geduid wordt in Efeziërs hoofdstuk 1, dat de gemeente de volheid is, de completering is, het complete is van hem die hoofd is boven alles wat er is. De Heer Jezus. Als je zegt, ik snap dat niet, dan denk ik, nou, dat is misschien ook wel zo. Wie zou dat kunnen snappen? Er zijn momenten dat je misschien wel je schoenen van je voeten moet doen en zeggen, Vader, uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten en uw weg is ook hoger dan onze weg. Dit moet je dan misschien laten staan. Maar ik ga er niet voor weg om te zeggen dat ze alle drie God genoemd worden. Dus God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Daarom is er echt sprake van de drie enige God. En de mensen van de wachttoren die zeggen tegen je, dit staat niet in de Bijbel, nou, dat klopt. Die term komt zo niet in de Bijbel voor. De term drie enige God. Maar er wordt wel in de Bijbel van alle drie gezegd dat ze God zijn. En ook dat ze één zijn. Ik wil dat ze één zijn zoals wij één zijn, bijvoorbeeld. Makkelijk is het niet, maar de Heilige Geest in jou maakt je, en dat is een tekst uit de Petrusbrief, tot deelgenoot van de goddelijke natuur. Daar wordt het niet makkelijker van, maar wel mooier en wel dieper. Dat betekent dat jij nu, als je de Heilige Geest ontving, eigenlijk hinein gebracht bent, erbij betrokken bent bij die goddelijke natuur. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Je hoort bij hem. Daarom zijn we onlosmakelijk verbonden met de Heer Jezus. Soms voorgesteld als een bruid met een bruidegom. En dan zou je kunnen zeggen, nou, er zijn er nog twee. Maar Adam zei al, vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Dit is van mijzelf. En vervolgens wordt het voorgesteld als een lichaam. Hij het hoofd en wij de leden. En dan is er van geen enkele afstand meer sprake. Dan is er geen afstand meer. Dat is een eenheid die door de Heer zelf is bedacht. Nu, ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar misschien helpt het u om te zeggen, als dan de Heer Jezus in het kribbetje ligt, dan is dat God geopenbaard in het vlees. Immanuel, God met ons. Ik vind zelf kerst een bijzondere tijd. Ik hou van die dagen. Ik weet niet vanwege de toeters en de bellen. Daar moest ik aan wennen. Ik wou dat helemaal niet vroeger. Misschien heb ik dat ooit verteld. We hadden geen kerstboom. Principieel dacht ik, dat moet maar niet. En de kinderen gingen naar school en kwamen dus op de laatste dag voor de vakantie. Kwam Ina thuis. De school had een grote kerstboom gestaan en de kerstvieringen waren voorbij. En de meester had gevraagd: wie van jullie heeft nu geen kerstboom? Nou ja, zei ze natuurlijk met die vinger omhoog. Want... nou, dan mag jij meenemen. Nou. Dus dan komt die... nou, zo ging dat, ja. Zo kwamen wij aan een kerstboom. Ik heb hem toch maar neergezet en Henny heeft hem weer opgetuigd. We hebben toch gedacht dat het goed was. En, maar het gaat me niet om de toeters of de bellen, maar het gaat me wel om het bijzondere feit dat de Heer Jezus geboren is. Dat hij hier op aarde kwam, dat hij vlees en bloed aannam. Dat de knecht zichtbaar is geworden. Knecht, de knecht des Heren. En een prachtige tijd is het wat dat betreft. Ik vind Pasen nog mooier, maar goed, dat is een Goede Vrijdag. Maar ik bedoel, dit zijn toch geweldige dingen. En misschien heb u ooit een studie gemaakt van Bethlehem, dat ga ik u nu vertellen. Bethlehem komt voor het eerst voor in het boek Genesis. Alles wat voor het eerst voorkomt heeft een betekenis, heeft een soort richting aangevende betekenis. En dat is in de geschiedenis dat Jacob terugkeert bij Laban vandaan. Hij wordt herinnerd door de Heere dat hij naar Bethel moet gaan. Dat had hij nog steeds niet gedaan. Dat heeft hij op een moment ook gedaan. En dan gaat hij weer terug richting, wat we zeggen, Jericho en de streek waar ze gewoond hebben, bij Hebron en zo. En op weg daarheen gaat Rachel een kindje baren, haar tweede. De oudste is Jozef, de tweede is daar geboren, bij Bethlehem. Er komt voor het eerst Bethlehem voor. En tijdens het baren van haar tweede zoontje sterft Rachel. En ze heeft nog net kans gezien om tegen de omgeving te zeggen dat ze dat jongetje Benoni moeten noemen. Zoon van mijn smarten. Bethlehem. Zoon van mijn smarten. Het is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt. Dit betekent Bethlehem. Maar Jacob verandert die naam onmiddellijk in Benjamin en dat is zoon van mijn rechterhand. De zoon van smarten wordt de zoon van Gods rechterhand. Dat is Bethlehem. Nou, dat zie je gebeuren daar. En dan kun je dus doorgaan met Rut die daar in Bethlehem aankomt. Weet je wel, van alles kun je bedenken. Zelfs nog een richter uit Bethlehem. En je komt bij David uit, uiteraard. Want als je bij Rut uitkomt, kom je ook al bij David uit. Want daar staat het al. Daar is het gebeurd. En natuurlijk Micha 5, Bethlehem, Ephrata. Maar het is zo indrukwekkend als je echt naar de schrift kijkt. Wat betekent dit nu? Nou, dat betekent dat de zoon van smarten uiteindelijk Gods rechterhand is. Dat de zoon van zijn rechterhand is. Dit zijn geen dingen die je bedenken kunt, die liggen erin. Dat zijn bijna juweeltjes die je, als je ze ontdekt, inderdaad afstoft en koestert en volhoudt en daar misschien wel over gaat zingen. Nou, dat hoop ik voor je. Veel zegen, heel veel bijzondere momenten van aanbidding en glorie voor hem. Amen.